BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over hoe we hyperdiepe geothermie kunnen toepassen voor het verwarmen van woningen. In hoeverre duurzame kerosine de belofte van een echt schone luchtvaart kan waarmaken. En over de macht van de consument als het gaat over circulair consuminderen. Milieu Centraal is op verzoek van het Planbureau van de Leefomgeving eens flink gaan rekenen en met een verbluffende uitkomst. Als consumenten circulaire keuzes maken, dan kunnen ze hun klimaatimpact met 25% verminderen. En dat is heel veel. Delen, lenen, tweedehands kopen, repareren en recyclen in plaats van nieuwe spullen scoren kost veel minder grondstoffen en levert veel minder afval op. Logisch, maar we kunnen het niet vaak genoeg hardop zeggen. Banken, bedden, wasmachines, telefoons, computers, het kan allemaal veel langer meegaan. Het is vaak ook nog eens voordeliger en het levert dus heel veel winst op voor een betere wereld. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam en ons groene geweten is deze keer Vincent Dekker van Vincent Wil Zon, die tot ons komt via de ouderwetse telefoon. Vincent, welkom. Ik las laatst jouw column in Trouw, die gaat over hyperdiepe geothermie. Ik kan me er iets bij voorstellen, maar wat is het precies?
Ja, het woord hyperdiep zegt al dat het dus erg diep is. En ik heb die term eerlijk gezegd zelf bedacht, omdat er al een andere term is, ultradiep. Je kunt in de grond boren om warm water aan te boren wat diep onder de grond, zeg maar, ligt opgeslagen. Mm-hmm. Dat gebeurt al voor kassen in Nederland bijvoorbeeld. En dan ga je naar zo'n 2-3 kilometer maximaal. Ze zijn nu bezig om nog dieper te gaan boren op 4 kilometer. Meer dan 4 kilometer. Mm-hmm. En dan kom je op water van 150, misschien 200 graden uit. Daar kun je echt veel mee. Maar er is nu een nieuwe techniek ontwikkeld om te boren tot op pakweg 20 kilometer diepte.
Hallo.
En daar was nog geen term voor, dus ik heb dat maar hyperdiep genoemd met mijn eigen wijsheid.
Ja.
En daar kom je water tegen van zo'n 500 graden. En daar kun je nog weer veel meer mee dan met het water van pakweg 150 of 200 graden.
Ja, dat is een stuk heter. Moet natuurlijk ook iets langer omhoog, dan koelt het weer ietsje af. Maar kan je dat gebruiken om een woning op veilige manieren te verwarmen? Want het klinkt nogal extreem.
Nee, ik zou dat niet rechtstreeks in de keuken binnen laten komen. Wat je daarmee doet, is dat je daarmee aan elektriciteitscentrales die nu op gas en op kolen werken, met verbranding dus, om daarmee water heen te maken en stoom te maken, dan heb je straks die kolen en dat gas niet meer nodig. Je krijgt rechtstreeks stoom uit de aarde. Daar draait dan je elektriciteitscentrale op.
Ja.
En je zou dan met de afvalwarmte, want dan blijft er toch nog wel heet water over, die je voor cv-verwarming als het ware in huizen met warmtenetten en zo kunt gaan toepassen.
Ja, ja.
Dus indirect gaat het dan misschien wel naar huizen, maar in eerste instantie is het voor elektriciteitscentrales.
Mm-hmm. En hoe ver zijn we al met die techniek? Want 20 kilometer boren klinkt behoorlijk ingrijpend.
Nee, dit is nieuw hoor. Hier zijn we nog niet heel ver mee. De plannen zijn, het is een Amerikaanse ontwikkeling van de MIT, dat is een heel befaamde technische universiteit in Amerika.
Mm-hmm.
En die zeggen over 2 jaar hebben wij een eerste boortoren.
Aha.
Die dan tot 20 kilometer diepte zou kunnen. En dan hebben we 2 jaar later een eerste kleine put waarmee we proef kunnen draaien. En nog weer 2 jaar later, over 6 jaar, zouden we bij zo'n spreken de eerste grote kolencentrales kunnen ombouwen tot geothermiecentrales.
Nou, dat klinkt echt relatief dichtbij. Hè? Misschien een hele stomme vraag, ook al schijnen die niet te bestaan. Als je dat op grote schaal gaat doen, koelen we de aarde dan niet in rap tempo af?
Nou, niet in rap tempo. Natuurlijk koel je in feite de aarde een beetje af, maar er is zo gigantisch veel warmte in de aardkern en daar hoeven we niet bang voor te zijn dat dat nou opraakt.
Nee. Nou, dat vind ik weer een opluchting. Maar is het duur? Wat kost zo'n systeem?
Ja, kijk, boren op zich is heel duur. Mm-hmm. Je kunt al, als je 5 kilometer gaat, zo reken maar op 10 miljoen per kilometer of wat, al, wat je dan zit. Dus dat wordt heel duur. Maar die Amerikanen claimen dat ze dus een veel goedkopere boortechniek hebben ontwikkeld.
Aha.
Tot pakweg 4 kilometer is het traditioneel boren. En vanaf daar hebben zij een hele speciale boor ontwikkeld die met ultrageluid, hele hoge frequenties, verpulveren ze de steen en kun je die vrij makkelijk als het ware weer omhoog zuigen als afvalsteen.
Mooi.
En bij gewoon boren heb je, nou, als het heter wordt in de aarde en hoe dieper je gaat, hoe heter het dus wordt, dan heb je al heel snel weer een nieuwe boorkern nodig. Dan moet je die boorkern omhoog gaan halen,
ja,
vervangen en weer een andere naar beneden brengen. Ben je zomaar een paar dagen of een week zoet voordat je weer,
precies,
op die diepte bent met de nieuwe boorkern. En dan
enzovoort,
kun je een dagje
enzovoort
boren.
Het wordt bijna een wetenschappelijk programma, maar het is in ontwikkeling. En in ieder geval, het is hoopvol. Vincent, jij blijft de hele uitzending bij ons en bemoei je ermee. Als het zin heeft, zou ik zeggen.
Ja, oké. Okay.
BNR Duurzaam.
Ruim een jaar geleden had Nederland de primeur. Voor het eerst werd een passagiersvlucht uitgevoerd met een toestel dat deels op synthetische kerosine vloog. Raymonde van der Zon is Director Sustainable Strategy bij KLM. En jij was de gedroomde gast hier. Dus fijn dat je er bent. Zullen we meteen even de feiten en de cijfers doen? Hoe belastend is vliegen voor het milieu? Want iedereen heeft het erover. Maar als je het vergelijkt met trein en auto.
Ja, kijk, het is natuurlijk wel, als je kijkt in het vergelijken, dan zie je dat het, zeker als een persoon vliegt, dan zie je dat vliegen een heel groot aandeel heeft op het, de voetafdruk van een persoon.
Mm.
En als je kijkt naar het totale aandeel van de luchtvaart aan de totale wereld CO2-uitstoot, dan is dat 2-3%.
En rap stijgend.
Maar rap stijgend. En dat is nou precies waar de uitdaging natuurlijk ook ligt. Het is niet alleen dat wij hier in Nederland misschien gelijk blijven vliegen of iets meer gaan vliegen, maar er zijn veel meer mensen die meer willen vliegen.
Nou is CO2 het eerste wat de luchtvaart direct bijdraagt, maar er zijn ook andere extra verslechterende dingen aan de klimaatverandering, bijvoorbeeld stikstof. Uitstoot, waar we allemaal mee te maken hebben. Wolkvorming, condensstrepen. Als je het allemaal optelt, welke som krijgen we dan?
Ja, er is nog niet precies consensus over wat de factor is. Hè. Dus dat is ook in onderzoek op het moment. Wat we weten is in ieder geval de directe uitstoot van CO2 door de verbranding van kerosine. Maar er zijn inderdaad ook additionele effecten. En er worden factoren gesproken van 2, misschien 3, misschien 4 keer zoveel.
Ja.
Als de CO2-uitstoot die we eigenlijk van directe verbranding nu noteren.
Dus echt zeker de moeite waard om met z'n allen fors op te duiken. Even het filosofische kader, denk ik. Ik zat te kijken, elke dag hangen er wereldwijd op elk moment waarop je kijkt gemiddeld zo'n 1100 vliegtuigen in de lucht. En dat zijn er 230.000 per dag die om de planeet heen cirkelen. Bij de incheckbalies dit weekend op Schiphol, belachelijk druk, want iedereen had weer recht op zijn post-corona-vakantie. Bom en bomvol in Rome, kon je niet meer bij bijna. Voordat we met jou gaan praten over alle oplossingen die er misschien zijn, even een gewetensvraag. Moeten we met z'n allen niet gewoon minder vliegen?
Ja, minder vliegen is altijd een optie.
Mm.
En dat is ook denk ik de keuze die je zelf kunt maken als individu, als reiziger.
Ja. Wat is jouw keuze?
Mijn keuze is minder vliegen, maar ook inderdaad de trein nemen voor kortere afstanden bijvoorbeeld.
Ja. En het verlengde daarvan, moeten we niet echt gaan kiezen tussen reizen en vakantie houden. Vakantie houden dicht bij huis. Als je eens een keer een bijzondere reis wil maken, nou, stap je in het vliegtuig. En nog fundamenteler, minder mensen en minder goederen over de planeet heen en weer slepen. Mag je dat soort dingen zeggen bij de KLM?
Ik wel, maar we hadden net over er is een groen geweten hier in de studio.
Ja.
En eigenlijk ben ik ook een soort van het groene geweten voor KLM. Dus ik heb zeker die rol om dat te kunnen zeggen en te mogen zeggen.
Ja, Ramona, vliegtuigen vliegen op kerosine, dat weet iedereen. We horen de laatste tijd steeds vaker de term duurzame kerosine en synthetische kerosine. Is daar een verschil tussen?
Nou, duurzame kerosine of sustainable aviation fuel, zoals het ook in het Engels genoemd wordt.
Ja,
ja, dat is inderdaad een koepelterm, als het ware. En synthetische kerosine is eigenlijk weer een technologie daarbinnen. Dus je kan alternatieve brandstoffen, alternatieven voor kerosine, kun je maken van bijvoorbeeld gebruikt frituurvet, afvalstromen uit de landbouw, maar ook synthetisch. En dat is inderdaad op basis van CO2, water en energie.
Ja, en de CO2 zou je dan uit de lucht kunnen halen.
Ja.
Komt misschien verderop nog wel even langs. Als je dat dan eenmaal hebt, hè, welke vorm van duurzaam vliegen dan ook. Kan je dat in elk vliegtuig zo erin gooien?
Ja, dus dat is het mooie aan die synthetische of aan alternatieve brandstoffen in het algemeen. Ze passen eigenlijk gewoon, of ze kunnen nu toegepast worden in elk vliegtuig dat vliegt. En dat is ook wel een voorwaarde. Want de vliegtuigen die vandaag bijvoorbeeld nieuw in de operatie komen, die gaan nog wel 20 jaar mee.
Ja, minstens. Hè? Dus dan moet je toch iets mee. Dus dat zou een tussenstap zijn op weg naar iets heel anders misschien.
Ja.
Hoe schoon is het dan in de praktijk? Is dat wel even uit te rekenen? Hoeveel frikandellen moeten we wegwerken? Wil de KLM op frituurvet kunnen vliegen? Dat halen we nooit.
Nee, dus het is inderdaad een illusie om te denken dat de hele luchtvaart kan vliegen op gebruikt frituurvet.
Nee.
Daar is lang niet genoeg gebruikt.
Ik vind één vluchtje naar Brussel al bijzonder, denk ik. Maar goed, dus. Maar die andere duurzame dingen, is dat in de praktijk echt veel schoner?
Ja, dus als je kijkt naar CO2-uitstoot specifiek, dan zie je dat ten opzichte van fossiele brandstof, fossiele kerosine, is een duurzaam alternatief zo'n minstens 75%. Het verschilt soms. Hè. En als je kijkt naar welke brandstofsoorten, fietsstok die je gebruikt, de grondstof. Mm-hmm. Maar zo'n 75-80% reductie ten opzichte van het gebruik van fossiele brandstof. En dat is wel aanzienlijk.
Echt heel veel.
Ja.
Dus dat zou een hele mooie tussenstap zijn. Dan zeg ik, we hebben snel meer van dat spul nodig. Nou, zijn jullie een fabriek aan het maken in Delfzijl? Ik was er een paar jaar geleden bij toen Sky Energy dat convenant sloot, dus ik was daar heel blij om. Maar is dat een goede weg om in te gaan? Vraag ik jou maar eens even eerlijk.
Ja,
een
noodzakelijke weg. We hebben wat het probleem of de uitdaging is met duurzame brandstof op dit moment, is dat er niet genoeg van voorradig is, nog niet genoeg van geproduceerd. Dus we hebben zeker meer productiefaciliteiten nodig. Maar daarnaast is het ook heel belangrijk om altijd te kijken naar waar wordt die brandstof dan van gemaakt. Want je kan een alternatieve brandstof ook van niet duurzame grondstoffen maken. Dus die duurzaamheid van die brandstof, dat is ontzettend belangrijk. En daarom inderdaad hebben we ook gesteld dat bijvoorbeeld er een bepaalde duurzaamheidscertificering aan moet zijn, zodat je niet in conflict komt met voedselproductie bijvoorbeeld.
Ja, of andere reststroomgegadigden.
Ja.
Want iedereen aast nu op reststromen. Dat wordt de belangrijkste grondstof van de komende twee decennia.
Ja, reststromen, maar ook energie natuurlijk, groene energie.
Ja, en dat is ook weer, die je nodig hebt om het te maken.
Exact.
Ja, daar gaan we weer. De fabriek in Delfzijl die gaat 100.000 ton duurzame kerosine produceren en als bijproduct 15.000 ton duurzame propaan, ook handig. Maar als je dat afzet tegen de behoefte van de totale luchtvaart, waar komen we dan?
Ja, dat is een miniem percentage. We hebben veel meer van die fabrieken nodig die in Delfzijl komen om te voldoen aan onze eigen doelstellingen alleen al. Mm-hmm. Zelfs de fabriek in Delfzijl zal niet voldoende zijn om onze doelstelling te halen. Ja, in het
ik
jaar
dacht zelfs slechts 1% van de KLM-behoefte.
Exact, ja.
Nou, dan heb je nog 99 van die fabrieken nodig.
Ja.
Waar gaan we ze zetten?
Nou, niet allemaal in Nederland, denk ik. Nee, ook op misschien plekken waar het ook logischer is om zo'n fabriek neer te zetten, waar bijvoorbeeld veel groene energie voorradig is, of meer groene energie voorradig is. Mm-hmm. Maar we hebben natuurlijk ook zeker die fabrieken hier in Europa nodig. Absoluut.
Ja, maar even voor die hele luchtvaart, is dat een weg waarvan je zegt, daar komen we uiteindelijk echt op een plek uit waar we wat aan hebben? Of is dat echt tussendoor proberen kleine groene stapjes zetten? Want uiteindelijk zoveel fabrieken, ja, gaan er niet komen, denk ik.
Nee, het is een onderdeel van de oplossing. En dat is ook wat je ziet als je kijkt naar het pad wat de luchtvaart gaat afleggen eigenlijk om te verduurzamen. Dan is duurzame kerosine of duurzame brandstof één daarvan, maar niet de enige optie. Want nou, we gaan het er zo meteen nog even over hebben, maar bijvoorbeeld elektrisch vliegen, echt een andere aandrijfmethode van een vliegtuig, dat is ook zeker een oplossing en zal eraan bijdragen.
Ja, moeten we allemaal hebben, voor binnenlandse vluchten met name. Hè? Dus in grote continenten. Ik heb laatst mijn eerste elektrische vlucht gemaakt vanaf Teugen met Venturi Aviation en Jan-Willem Heijnen. Die werken daar aan een elektrisch passagiersvliegtuig, daar gaan we straks nog iets dieper op in. Maar hij is blij dat de sustainable aviation fuels zijn. Maar hij heeft ook een grote zorg.
Voor sustainable aviation fuel heb je een feedstock nodig. En dat is of een frituurolie, of het is landbouw, organisch afval. Ja, en daar is gewoon heel duidelijk niet voldoende van. En de wetenschappelijke consensus is dat er, als we vol voor sustainable aviation fuels gaan, dat we ongeveer, ja, voor genoeg feedstock hebben voor 5% van alle kerosineconsumptie in Europa. En dat is, ja, dat is gewoon heel erg weinig.
Ja, wat denk jij als je dat hoort? 5%.
Ja, ik zie het iets optimistischer. Er zijn verschillende studies die zeggen, nou, er is een tekort als je deze brandstof, of als je nu kijkt naar welke grondstoffen er beschikbaar zijn. Mm-hmm. Maar het is ook zo dat we moeten kijken welke grondstof wordt voor welke sector gebruikt. En kan het niet bijvoorbeeld een deel van die grondstof gebruikt worden voor de luchtvaart? Omdat een andere sector misschien andere middelen sneller kan gebruiken, oplossingen sneller kan gebruiken.
Noem eens een voorbeeld. Wat zou je sneller op een andere plek kunnen gebruiken?
Nou, kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld industrie, je kijkt naar wegtransport, is bijvoorbeeld één oplossing of een deel waar een verschuiving in plaats zou kunnen vinden. Maar wat je ook ziet, bijvoorbeeld een marine, dus de scheepvaart, de wereldwijde scheepvaart, wil ook aanspraak doen op alternatieve brandstoffen.
En die gaan toch veel eerder aan de waterstof, zou je denken?
Nou, als dat mogelijk is.
En de algen.
Dus
iedereen zo zijn deel van wat er aan nieuwe technologie komt.
Exact.
Slim inzetten.
Ja.
Gaan we ooit aan die behoefte voldoen? Of zeg je, we moeten toch ook naar hele andere manieren van vliegen? Wat denk je?
Ja, kijk, ik denk dat, wat ik zei, het is een mix van oplossingen. En het zal enerzijds liggen, of enerzijds hangen aan, waar vliegen we naartoe? Mm-hmm. Wat is een duurzame keuze? Welke technologie gebruik je? Welke brandstof gaat er in het vliegtuig? Maar ook misschien, hoe regelen we ons netwerk in? Want als je kijkt naar een elektrisch vliegtuig en voor kortere afstanden, ja, dan kunnen we niet opereren zoals we nu ons netwerk als KLM opereren.
Nee, en Schiphol een belangrijke hub.
Ja.
En dus heel veel korte vluchten na Schiphol voor de langere vluchten intercontinentaal. Dat zou ook anders moeten.
Ja.
Dus jullie worden nog de grootste concurrent van je eigen luchthaven.
Ja, zo zou je het kunnen stellen.
Zullen we het samenvatten dat jij een super uitdagende job hebt?
Ik heb een ontzettend uitdagende job.
En je bent nog jong, ja. Dus dat voorspelt veel goeds. Vincent, als jij zo luistert, denk jij dan ineens van... er zit nog groene hoop aan de vlieghorizon?
Ja, maar ik vind ook dat ze terecht nogal wat kanttekeningen plaatsen. Want die heb ik toch ook wel. Ik denk dat je aan twee kanten moet werken. Enerzijds het duurzamer maken van het vliegen. Anderzijds toch anders vliegen, minder vliegen. Ja, het zal op een gegeven moment keert het wel het schip, hè?
We gaan er fundamenteel anders over nadenken, Ramona. Denk jij dat ook?
Ja, en ik denk dat is ook de uitdaging. Wij kunnen er als KLM ook wel anders over nadenken zelf. Maar we zitten in een sector die wereldwijd opereert.
Ja.
En daarin zie je dat wij eigenlijk van... We komen uit een periode wat best wel lastig was, hè, voor KLM. Een crisissituatie. En we gaan nu eigenlijk naar een nieuwe toekomst toe. En we zijn tijdens gedurende de COVID... hebben we er ook over nagedacht. Van wat zou die toekomst nou, hoe zou dat eruit zien?
Ja.
Maar samenwerking bijvoorbeeld is daar ontzettend belangrijk in. En ook het meenemen van de hele industrie. Want wij als KLM alleen gaan natuurlijk de hele luchtvaart niet veranderen. Maar we kunnen wel een aanjager zijn.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
De luchtvaart is verantwoordelijk voor 3% van de mondiale CO2-uitstoot. En het stijgt nogal snel. Maar de daadwerkelijke impact op het klimaat is nog veel groter... door stikstof, wolkvorming en al dat soort zaken. Daar moet echt verandering in komen. Daarom is bij ons de gast Ramona van der Zon. Ze is Director Sustainable Strategy bij KLM. En Vincent Dekker is ons groene geweten. Maar de prijs van duurzame kerosine, is dat nog een beetje te doen?
Dat is flink duurder. Als je kijkt naar fossiele brandstof.
Ja.
Ja, dus je ziet nu dat het ongeveer 3 keer zo duur is. Maar als je kijkt naar technologieën die we in de toekomst gaan gebruiken voor duurzame alternatieven, dan kunnen het nog wel 8 tot 10 keer zo duur zijn. Dus dat is een aanzienlijk verschil.
Ja, nou stijgt de rest ook weer steeds, hè, door dat ellendige gedoe in Oekraïne. Dus je ziet de hele outlook op energie in de hele wereld verschuift. Ja. Dus dat is weer in ons voordeel, denk ik. Nou kan je bij jullie via de booking tool kiezen dat je duurzame kerosine wil. Ik denk dan, is dat de rol van de reiziger die jullie zien, bijvoorbeeld?
Ja, dat is een rol die de reiziger kan spelen. Ja, ik denk dat het een rol van... voor KLM zit er een eigen verantwoordelijkheid uiteraard die we moeten nemen. Maar de reiziger heeft ook altijd een keuze of een optie die hij kan kiezen. En wij bieden hem heel specifiek aan. Dus sinds begin dit jaar kan een reiziger behalve CO2-compensatie als optie ook ervoor kiezen om vrijwillig duurzame brandstof bij te mengen.
En krijgt hij die dan ook?
Nou, niet specifiek in dat vliegtuig.
Nee,
dat
maar is gewoon in de hele bedrijfsvoering. Want dan moet je wel die kerosine hebben.
Ja, absoluut. Ja, dus we hebben voor dat percentage hebben we zeker voldoende. Misschien als iedereen zou kiezen voor 100% duurzame kerosine... dan is het misschien paniek.
Ja, dat past bij de Schiphol paniek. Dus daar komen jullie uit. Ik hoop dat veel mensen dat gaan kiezen. Alternatieve brandstoffen zijn een van de manieren... om die luchtvaart schoner te krijgen. Maar we hoorden net al Jan-Willem Heijnen van Venturi Aviation. Hij ziet een toekomst voor zich, zeker voor de kortere vluchten... waar elektrisch vliegen de dienst uitmaakt.
Wij zijn een 44-zit volledig elektrisch passagiersvliegtuig aan het ontwikkelen.
Ja, dit is dus Jan-Willem Heijnen.
We zijn vorig jaar begonnen. We zijn druk bezig het team op te schalen naar volle sterkte.
En met al die specialisten gaan ze de komende jaren dus werken aan de ontwikkeling van een elektrisch passagiersvliegtuig. En dat is best ingewikkeld.
Eigenlijk zit het hem in het feit dat je een batterijsysteem moet ontwikkelen die zowel superlicht is... als heel erg veilig en daarnaast ook vervangbaar... Omdat een batterij een beperkte levensduur heeft.
Het ontwikkelen van een nieuw vliegtuig kost gemiddeld 8 tot 10 jaar. En dat is best lang, maar Jan-Willem Heijnen ziet dat ook als voordeel... want in die periode zal de batterijtechnologie zich ook verder gaan ontwikkelen.
We kunnen verwachten dat tegen 2030 al het wegtransport... zo ongeveer elektrisch zal zijn... en dat de batterijtechnologie daarvoor klaar moet zijn. En dat betekent dat er massale ontwikkeling plaatsvindt. En wij willen niet wachten. Wij willen niet wachten totdat de batterijtechnologie er is, maar wij willen tegelijkertijd met dat de batterijtechnologie ontwikkelt, willen wij ons vliegtuig ontwerpen. En dat is een van de trucjes die wij uithalen.
Maar de technologie is niet de enige uitdaging waar het bedrijf mee zit. Met name op het vlak van financiering moet er heel veel gebeuren.
Wij verwachten uiteindelijk miljarden nodig te hebben om dit op te zetten. Uiteindelijk is het bouwen van een vliegtuig niet heel moeilijk. Je hebt gewoon een goed team, een redelijke hoeveelheid tijd en onbeperkt geld nodig. Nou, daar zijn wij natuurlijk mee bezig om dat goed voor elkaar te krijgen.
Onderdeel van het concept is dat de batterijen straks upgradable zijn.
Dus dat betekent dat je ieder jaar een nieuw batterijpakket in het vliegtuig plaatst van de laatste stand van technologie. Dus je begint weliswaar met een klein aantal kilometers, maar dat groeit naar 600, 700, 800.000. En zo zien wij elektrisch vliegen. Wij denken dat elektrisch vliegen het volgende decennium van onderop alle vluchten gaat vervangen, van kort naar lang.
Ja, dat zou spannend zijn, hè? Ik heb laatst mijn eerste elektrische vlucht gemaakt. Ik ben opgestegen van vliegveld Teuge over mijn huis in Zutphen gevlogen en toen snel terug. Daar hadden we nog 10 minuten over, dus het was een spannende ervaring. Maar als jij dit hoort, Ramona, hoe luister jij hiernaar?
Ja, ik denk dat het ontzettend hoopgevend is. Ja. En dat is ook waar we naartoe moeten. Ja. Als je kijkt naar waar wij ook, wij als KLM zijn we daar zelf ook mee bezig om te kijken van goh, wanneer zou het in onze operatie ook passen? Wat kunnen we al doen om zeg maar die markt voor elektrisch vliegen op gang te brengen?
Ze hebben miljarden nodig. Moet je niet misschien een beetje mee investeren nu?
Ja, zou een optie zijn.
Ik ken ze goed, dus misschien moeten we even
een link maken.
Dat we dan ben je er vanaf moment nul bij.
Ja. Nou, dus we hebben met ze gesproken, maar zoals we met meerdere partijen ook gesproken hebben om te kijken van wat is er mogelijk in de aankomende 5 tot 10 jaar. En hoe zou dat eruit zien? En zeker als je kijkt naar het netwerk van KLM en de operatie die we nu hebben, dan hebben we het over hele grote vliegtuigen relatief gezien. Ja, er zitten in ieder geval 100 passagiers aan boord en tot 400 of meer passagiers.
Ja.
En dat is natuurlijk een uitdaging. Als je kijkt naar de huidige voorspellingen, dan gaat het over 9, misschien 19, misschien 40.
Nee, we hebben het nu over 49 of zo, 50.
Ja.
Dus dan vlieg je ietsje anders.
Exact.
En dan wordt het ook leuk. Leuker weer. Ik vond het heel spannend in zo'n toestel.
Ja, ik zou het ook wel eens willen doen.
Ja, dat moet je gewoon gaan doen. Dan kan je dat doen op Teuge. Wanneer denk jij, want je moet toch ook in jullie bedrijfsvoering vrij groot denken.
Ja.
Wanneer is die luchtvaart echt schoon?
Ja, wanneer? Nou, liever gisteren dan vandaag.
Nee,
natuurlijk.
Wanneer?
Maar wanneer? Nou, dat vind ik lastig te zeggen. Ik vrees eerlijk gezegd dat we het dan pas hebben over misschien 2050.
Nou ja, maar dat kunnen we nog. Als het een glijdende schaal naar beneden is, leuk vliegtuigvergelijkingetje, dan kunnen we dat nog afzien.
Exact. Dus kijk, wat we ook doen is een pad daar naartoe brengen. We kijken naar 2030 op de korte termijn, 2050 op de lange termijn. En zeker voor 2030 zijn we nu bezig. We hebben doelen gesteld in lijn met Science Based Targets Initiative. Dus in lijn met het Parijsakkoord. Wat er gesteld wordt volgens het Parijsakkoord. En dat is in ieder geval een eerste stap om te weten waar moeten wij nou naartoe als luchtvaart en als KLM specifiek. Om die reductie te behalen, zodat we inderdaad duurzaam kunnen vliegen in de toekomst.
Ja. Hoeveel duurzame kerosine gooi je er nu al in, procentsgewijs?
Dat is een heel klein percentage. We zitten rond tussen minder dan 0,5%.
Ja, en dat begint nu te stijgen.
Ja.
En dan zo transparant mogelijk zijn, hè?
Absoluut, absoluut. Ja, want transparantie is ontzettend, ontzettend belangrijk om ook te laten zien van waar staan we nu. Hè, eerlijk
zijn. Ja, zijn luchtvaartbedrijven echt historisch gezien heel slecht in. Jullie zijn niet in het Parijsakkoord, allemaal dingen niet. Dus je moet het allemaal zelf doen.
Ja.
Dus onze hoop is gevestigd op jullie eerlijkheid.
Absoluut, absoluut. Nee, dan zijn we ook steeds in stappen in aan het zetten. En dat is natuurlijk, dat gaat dus stap voor stap. Want we hebben inderdaad een grote uitdaging te gaan, ook op het gebied van transparantie. En ik denk dat een heel belangrijk punt is. Zijn we druk mee bezig. En zeker ook als je kijkt naar klimaat en het plan wat we hebben om daar te komen, dan proberen die transparant te vertellen.
Nou, je kijkt me aan en ik geloof je ook nog.
Gelukkig.
Dankjewel. Ramona van der Zon, Director Sustainable Strategy bij KLM. Vincent, wat ga jij onthouden uit dit gesprek en vanavond doorvertellen aan de eetkamertafel?
Nou, om te beginnen, het begint, waarbij Ramona dus zei van dat ook minder vliegen een optie voor KLM.
Mm-hmm.
Dat vind ik een heel goed uitgangspunt. En verder denk ik toch dat er nog wel heel veel hobbels zijn bij duurzaam vliegen en sustainable aviation fuels. En dat ook KLM dat inziet, dat is op zich ook wel een pluspunt.
Ja,
we gaan elkaar meer rijk rekenen.
Ik ga je bedanken, Vincent Dekker van Vincent Wilson. En ik ga meenemen. Wat wou je zeggen, Ramona?
Nou, ik wil het een klein beetje nuanceren. Want ik had het natuurlijk ook over de reiziger zelf, hè, die de optie heeft om minder te vliegen. En
dat
het is
ik
zeker
onder
de andere
gesprekken
die we hebben.
Ik vlieg helemaal niet meer tot het duurzaam is. Maar ik ga doorvertellen dat het hartstikke belangrijk is dat we daar eerlijk en transparant over zijn. Dankjewel. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen, ook in de lucht, en een beetje doorvliegen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.